Welkom bij deze verkenning van Parijs. Een stad met zoveel lage geschiedenis en cultuur, het is bijna niet te bevatten. De vraag is een beetje, waar begin je?
Precies, en we gaan vandaag ook niet proberen alles te zien, dat is onbegonnen werk. Het idee is meer om door die lagen heen te kijken, van de Romeinse tijd tot de moderne iconen, om te snappen wat Parijs zo Parijs maakt.
Oké, laten we dan beginnen bij een heel oud begin, de Romeinse tijd. Je noemde de arenes de Lutèce, dat is toch best bijzonder?
Ja, dat is het zeker. Een overblijfsel van Lutetia, het Romeinse Parijs. Het is fascinerend dat zo'n arena, ooit echt een plek van publiek vermaak, nu zo'n rustige, bijna verborgen plek is geworden.
Je moet het maar net weten te vinden.
Inderdaad. Het toont wel mooi die diepe wortels, zeg maar. De allereerste laag die nog steeds zichtbaar is als je goed kijkt.
Oké, van die Romeinse laag maken we een sprong naar de middeleeuwen. Die periode heeft Parijs natuurlijk enorm gevormd. Je noemde de Conciergerie en de Sainte Chapelle vlak bij elkaar. Wat vertellen die ons?
Nou, de Conciergerie heeft een beetje een dubbele geschiedenis. Eerst een koninklijk Parijs, echt het centrum van de macht in de middeleeuwen. En later een beruchte gevangenis tijdens de revolutie.
Marie Antoinette, toch? Zat die daar niet?
Klopt, ja. Die heeft daar gevangen gezeten. Dat gebouw toont dus echt die turbulentie, hoe macht kan verschuiven. En dan daarnaast de Sainte Chapelle.
Adembenemend, heb ik gehoord.
Ja, dat is echt pure gotische perfectie. Gebouwd om hele kostbare relikwieën te bewaren. En dat licht door dat glas in lood, dat was echt bedoeld om goddelijke aanwezigheid te symboliseren. Twee gebouwen, zo dichtbij, maar ze stralen macht en geloof uit. Heel verschillend eigenlijk.
En dan die latere drang naar grootsheid. Die zie je bijvoorbeeld terug in die enorme triomfbogen. De Arc de Triomphe de l'Étoile. Kent iedereen wel. Dat was Napoleon, hè?
Absoluut. Een monument voor zijn militaire successen. Echt een symbool van keizerlijke macht en nationale trots. Ook heel strategisch geplaatst, natuurlijk.
Ja, dat zie je wel vaker in Parijs.
Klopt. Het is interessant hoe Parijs dat soort symbolen steeds opnieuw gebruikt. Kijk bijvoorbeeld naar de obelisque de Luxor op de Place de la Concorde.
Die komt toch uit Egypte?
Inderdaad. Geen Franse overwinning, maar een diplomatiek geschenk. Toch staat hij daar prominent. Een stukje oudheid, toegeëigend als een soort statussymbool.
Die grootsheid zie je ook terug in de parken en de tuinen. Je noemde de Jardin du Luxembourg. Dat is meer dan alleen maar wat groen, neem ik aan.
Zeker weten. Aangelegd in opdracht van Maria de Medici, samen met het Palais de Luxembourg, waar nu de Senaat zit. Het is een hele formele tuin, strak ontworpen. Een plek voor rust, maar ook om te zien en gezien te worden.
Een beetje een afspiegeling van de maatschappij toen.
Precies. Het weerspiegelt zo'n geordende maatschappijvisie heel anders dan de meer landschappelijke parken die je later kreeg. Maar deze tuinen zijn echt de groene longen en de sociale knooppunten van de stad. Heel belangrijk.
En dan heb je wijken met een heel eigen smoel. Le Marais bijvoorbeeld, die naam valt vaak. Wat is daar zo speciaal aan?
Le Marais is bijzonder omdat het veel van die grote 19e eeuwse stadsvernieuwing van Haussmann heeft overleefd. Je ziet er nog veel hôtel particulier. Dat zijn prachtige adellijke stadspaleizen uit de 17e, 18e eeuw.
Ah, oké.
En het heeft ook een hele rijke Joodse geschiedenis. Het is echt een wijk waar die historische lagen heel dicht op elkaar liggen. Je voelt dat daar nog steeds.
Dat klinkt als een heel andere sfeer dan bijvoorbeeld Montmartre, de kunstenaarswijk.
Compleet anders, ja. Montmartre met de Sacré-Cœur die er zo bovenuit torent. Dat was eind 19e, begin 20e eeuw het centrum van de Bohemians. Kunstenaars als Picasso, Modigliani.
Die liepen daar gewoon rond.
Ja, die zaten daar. Die sfeer van creativiteit en ook een beetje rebellie, die proef je nog steeds wel. Zeker rond Place du Tertre. Dat toont weer een andere laag van Parijs. De stad als magneet voor kunst en vernieuwing.
Ja, over vernieuwing gesproken. Parijs is ook niet bang voor contrast, hè? Je bronnen noemden ook moderne architectuur die pal naast die oude pracht staat. Het Centre Pompidou is daar een goed voorbeeld van, denk ik.
Ja, zeker. Het Centre Pompidou. Met dat binnenste buiten gekeerde ontwerp, alle leidingen en structuren aan de buitenkant. Dat was echt revolutionair in de jaren 70. Controversieel ook.
Kan ik me voorstellen.
Het idee was om kunst toegankelijker te maken. Letterlijk en figuurlijk. En het staat nu midden in een oude wijk. Een behoorlijk gedurfd statement was dat toen.
Net als de piramide du Louvre misschien. Die glazen piramide op de binnenplaats van een voormalig koninklijk paleis. Dat moet ook wel wat stof hebben doen opwaaien.
Enorm veel discussie, ja. Hoe durfde men, hè? Zoiets moderns bij zo'n historisch monument. Maar kijk nu. Net als het Centre Pompidou is het nu een volledig geaccepteerd, ja, zelfs geliefd onderdeel van de stad geworden.
Het hoort er nu gewoon bij.
Precies. Het laat zien dat Parijs een levende stad is, die voortdurend in dialoog is met haar eigen verleden. Zelfs iets als winkelen, in de Grand Magasins bijvoorbeeld, met die prachtige architectuur, is onderdeel van die Parijse ervaring en geschiedenis.
En zelfs de doden hebben iconische plekken, zoals de begraafplaats Père Lachaise.
Absoluut. Die begraafplaats is bijna een stad op zich. Een soort openluchtmuseum vol met graven van beroemdheden. Denk aan Jim Morrison, Oscar Wilde, Edith Piaf.
Indrukwekkend.
Ja, het is een plek van herinnering, maar ook van pelgrimage voor fans. Weer een andere laag, een beetje melancholisch misschien, van de Parijse cultuur.
Dus als we al die lagen zo naast elkaar leggen. Romeins, middeleeuws, koninklijk, revolutionair, modern. Wat zegt dat ons dan over de essentie van Parijs?
Het laat vooral zien dat Parijs niet één ding is. Het is een ongelooflijk complex weefsel van geschiedenissen, stijlen, sferen. Die bestaan naast elkaar. Soms schuren ze wat, soms smelten ze samen. Elke straathoek kan weer een ander verhaal vertellen. Dat is het fascinerende.
Dat brengt ons misschien bij een laatste gedachte voor jou als luisteraar.
Misschien is de kernvraag niet alleen wat je ziet in Parijs, maar vooral hoe een stad als Parijs erin slaagt om dat immense, soms ook wel zware verleden, niet alleen te bewaren, maar het ook voortdurend te integreren in een dynamische, levende, moderne metropool. Hoe blijf je trouw aan je geschiedenis zonder een soort openluchtmuseum te worden? Dat is de continue evenwichtsoefening die Parijs zo boeiend maakt.